Goedenavond. Fijn dat we vanavond weer bij elkaar kunnen zijn, dat we kunnen studeren in Gods woord. In de rijkdom die Hij ons gegeven heeft. Het is vandaag 1 februari alweer van het jaar 2006. Wij zijn bezig op de werktekst op bladzijde 262. Mijn naam is Kees Brakshoofden en ik mag u voorgaan in de studie van vanavond. Voordat we met elkaar aan de slag gaan, wil ik eerst de avond beginnen met gebed. Vader, dan is het alleen al bijzonder dat we met dat woord mogen beginnen. U bent onze Vader. En er is geen enkele reden van ons uit die dat zou rechtvaardigen, dat we dat tegen u mogen zeggen. Vader, het is een voorrecht. Het is iets geweldigs dat we u zo mogen aanspreken. Wij als nietige schepseltjes, maar u ziet ons aan in Christus. U ziet ons aan als zonen. U ziet ons aan als veel meer dan wij ooit zouden kunnen verdienen of dan wij waard zijn of waardig zijn. Dank u wel, Vader. Dat maakt ons klein. Dat maakt ons hart stil. En dat maakt dat we ons willen verootmoedigen voor u, die alles in handen heeft. Vader, niets loopt u uit handen en daar zijn we u zo ontzettend dankbaar voor. Want in ons eigen leven merken we voortdurend dat het uit handen loopt. Dat het niet gaat zoals wij hadden gedacht of gewild. En Vader, wat is het dan geweldig om te beseffen dat u een plan heeft en dat het in een rechte lijn naar het einddoel van dat plan toe gaat. Niet alleen met de wereld, maar ook het plan wat u trekt met ons leven, voor ieder persoonlijk. Dank u wel dat u ons in liefde aanziet, dat u uw liefde in onze harten wilt uitstorten en geef maar dat ons hele leven op zijn kop zet. Dat we van ik-gerichte mensen veranderen in de eerste plaats op u-gerichte mensen. En daardoor ook op de ander gerichte mensen. Dank u dat u ons zo nabij wilt zijn. Dat we studie kunnen doen met elkaar. En dat we daar rijker door mogen worden. Dat onze kennis verdiept mag worden. Maar dat ons hart mag groeien in liefde tot u en tot onze medemens. Dank u dat u ons zo deze avond schenkt. Vader, uw genade is zo groot. Veel groter dan wat wij zelfs maar kunnen beseffen of bedenken. Dank u wel daarvoor, in Christus Jezus' naam. Amen. Maar ik wil daar natuurlijk aan vooraf het gedeelte uit de schrift lezen waar we in bezig zijn. En dat is het laatste gedeelte van wat wij dan noemen hoofdstuk 3 uit de Efeziërsbrief. In ieder geval het laatste stukje van het leergedeelte uit die brief, voordat we naar het gedeelte over de wandel gaan. En in het laatste stukje, vanaf vers 14, dat zullen we met elkaar lezen, vers 14 tot en met 21, komt Paulus tot zijn gebed, dat hij eigenlijk al had willen beginnen in vers 1 van het hoofdstuk, maar daar kwam nog iets tussen, iets heel belangrijks, anders had hij zijn gebed niet onderbroken. En dat hele belangrijke, daar hebben we de afgelopen weken op gestudeerd. De samenvatting van het geheimenis van Christus en het Efeze-geheimenis. En wij lezen vanavond Efeze 3 vanaf het 14e vers in concordante vertaling. En daar staat: ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op aarde genoemd wordt, opdat Hij jullie zou geven in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid, in kracht standvastig gemaakt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En dat Christus door het geloof in jullie harten woont, opdat jullie in liefde geworteld en gefundeerd uitermate sterk zullen zijn om tezamen met al de heiligen te beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en daarnaast te kennen, de kennis overstijgende liefde van de Christus, opdat jullie compleet gemaakt zouden worden tot het volledig complement van God. Hem nu, die oneindig veel meer kan doen, boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is. Hem, zij de heerlijkheid, in de uitgeroepen gemeente, en in Christus Jezus, in alle generaties van de eon der eonen. Amen. Nou, dat is nog eens een amen, zou ik haast zeggen. Amen. Nou is dat een tekst die je eigenlijk misschien wel 5 keer moet lezen voordat je een beetje de inhoud gaat snappen. En we zijn gestart met een stukje uit de Efezebrief. Maar nou is het misschien best goed om, als je in de groep bezig bent, om dat te lezen en dan eigenlijk de groep te vragen, zou je dat nou eens samen kunnen vatten? Wat is nou de kern? Waar gaat, in een paar woorden samengevat, dit gedeelte uit de Efezebrief om? Waar draait het om? Wat is nou het kernwoord misschien wel, wat hieruit naar voren springt? Nou, en dan ben ik even stil. Maar als je het nog een keer voor jezelf zou lezen, of je vraagt de mensen het zelf nog een keer te lezen, en dan te kijken naar wat is nou de kern, waar gaat dit nou eigenlijk om, dan komt er één woord eigenlijk heel duidelijk, diverse keren, heel sterk naar voren. En dat is... Wie? Liefde. Liefde. Ik denk dat het hier gaat om liefde. Liefde, dat kom je een aantal keren tegen in de tekst. En het is misschien goed om dat aan de groep te vragen, het dan te lezen en te laten kijken, waar gaat dit nou eigenlijk om? Dan vind ik het op zijn zacht gezegd opmerkelijk dat we aan dit gedeelte toekomen in een jaar dat de thematekst, moet je maar even zeggen, de jaartekst die we altijd in Ebenezer hebben, gaat over liefde. En ik geloof ook niet dat dat toevallig is. Ik geloof dat liefde iets is waar God ons dit jaar heel nadrukkelijk op wil wijzen. En misschien is dat wel, omdat dat iets is waar we uit onszelf niet zo sterk in zijn. Liefde tot God in de eerste plaats en liefde tot onze medemens als een gevolg, als een effect daarvan. We worden daarop gewezen in de gemeente en ik denk dat we ons dat aan moeten trekken. En dat we alles wat God maar over liefde te zeggen heeft dit jaar eigenlijk op zouden moeten zuigen om dat ons eigen te maken, zodat het echt een onderdeel van ons leven wordt. Dan zijn we in die werktekst natuurlijk op bladzijde 262 bezig, maar ik wil vanavond een aantal keren, zult u wel ontdekken, vragen, heb je nou in de gaten waar we mee bezig zijn? Wat is nou de kern van wat we lezen? En misschien doen we dat niet vaak genoeg. En misschien zou dat ook wel een soort onderdeel van de avond kunnen zijn, als dat het al niet is, want ik ben niet op alle, bekend met alle Bijbelgroepen, maar om even met elkaar stil te staan bij wat is nou in een paar zinnen samengevat de kern van vanavond. Wat hebben we nou gedaan? Wat hebben we nou bekeken met elkaar? En wat heb ik er nou eigenlijk uit opgepikt? En dat is denk ik een goed iets om daar min of meer een gewoonte van te maken. Je steeds af te vragen, waar ben ik mee bezig? Waar zitten we? Wat is de lijn? Als je dat niet doet, dan loop je namelijk het risico dat je vaart zonder kompas. Nou, iedereen die ooit op een schip gezeten heeft, ik moet zeggen, ik heb dat zelf maar zeer zelden gedaan, omdat ik onmiddellijk zeeziek word en absoluut niet tegen kan op een schip te zitten. Ik voel me dan zo gevangen op dat schip. Ik heb graag vast de grond onder de voeten. Maar zo is het in geestelijke zaken ook. En helemaal als je bezig bent met Bijbelstudie. Als je tekst leest, maar je verliest daarbij de grote lijn uit het oog, dan vaar je eigenlijk zonder kompas. Je weet niet waar je vandaan komt. En je weet niet waar je naartoe gaat. En dan dobber je maar wat rond in de tekst. En dan wordt die tekst een heel, heel vaag geheel. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Wat zijn we nou aan het doen? En dan kan ik me zo goed voorstellen dat mensen wel eens een opmerking hebben van, weer die Efezebrief, heb je nou niks anders? Want de draad van het begin ben ik al lang kwijt. We zijn al jaren mee bezig. En waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ik dobber maar wat rond, ik vaar zonder kompas. Nou, dat wil ik absoluut zien te voorkomen, ook vanavond. We zijn in een doorlopende lijn bezig. De lijn namelijk van de schrift. En we proberen die schrift naar voren te krijgen. En we proberen niet om zoveel mogelijk wollige woorden om dat schriftwoord heen te rijgen. Dan zou je je doel voorbij schieten. Dus we moeten ons kompas goed in de gaten houden. Wat is de lijn die we volgen? Nou, die lijn die begint, zou je kunnen zeggen, en dan moet je al heel wat terugbladeren op bladzijde 247 van de werktekst. En als je die nu leest, nadat we daar al een maand of 3 geleden mee bezig geweest zijn, dan zie je eigenlijk dat we precies vanavond toekomen aan wat het begin van die tekst zei. Als je nou even terugbladert, ik hoop dat de mensen op de groep dat ook bij zich hebben, Als je alleen de laatste 5 blaadjes meeneemt, ja, dan mis je dat natuurlijk. Maar als je teruggaat naar bladzijde 247, dan begon daar op 21 september broeder Gorter met een nieuw gedeelte. Er staat boven geworteld en gegrond in de liefde. Daar komen we nu aan toe. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste gedeelte van dat leerdeel van de Efezebrief. Liefde, de kern van dat gedeelte. En dan staat er boven het geheimenis van Christus en de afmeting van zijn liefde. En dan lees ik toch nog even wat er aan het begin van die pagina staat. Namelijk, Paulus staat op het punt om in gebed te gaan. Heb ik ook gezegd aan het begin van de avond. Hij is van plan een gebed op te schrijven. Een gebed om kracht. Zodat de gelovige kan beseffen wat de overstijgende afmetingen van de liefde van Christus zijn. Dus kracht nodig om die afmetingen van de liefde van Christus te gaan beseffen. Daar zullen we vanavond op terugkomen. Hij kan hiermee niet verder gaan als hij niet eerst kort en bondig, nou, misschien zegt de kring wel, nou, daar hebben we dan 3 maanden over gedaan, dat kort en bondig, maar terecht, denk ik, want als hij niet eerst kort en bondig de basis daarvoor heeft neergelegd. De versen van Efeze 3 vers 1 tot 13 vormen een tussenstuk en zijn een inleiding op het gebed van de apostel. En daarin vat hij de genade samen die eerder in de brief werd bekendgemaakt. Dit is voor ons een gedeelte vanuit Gods woord dat van het allergrootste belang is. En even tot zover dat stukje uit bladzijde 247. Dat is ook echt zo. Het is ongelooflijk belangrijk dat eerst die genade uit het begin van de Efezebrief wordt samengevat, voordat Paulus zijn gebed... Hij onderbreekt nota bene zijn gebed. Hij begint eraan, maar zegt voor zichzelf eigenlijk, oh stop, wacht even. Eerst moet er de besef zijn van waar dat op gebaseerd is, dat gebed wat ik nu uit ga spreken. Hij vindt dat zo belangrijk dat hij zijn gebed onderbreekt, die samenvatting geeft, vers 1 tot 13, en dan pas het gebed weer oppakt. Dat is de lijn waar we in bezig zijn. We zijn nu toegekomen aan dat gebed zelf, in vers 14 en verder. Dus nu hebben we in ieder geval ons kompas gericht. We weten de pol waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. En we gaan naar dat gedeelte van het gebed van Paulus kijken. En we beginnen op bladzijde 262 van de werktekst. Waar staat het licht van Efeziërs 3 vers 1 tot 13. Nog eventjes terughalen betekent dat. Het tussengedeelte van Paulus, 3 vers 1 tot 13, is de goddelijke samenvatting van de waarheid die nu geldt. En het is ook echt heel erg samengeperst in die verse. De goddelijke waarheid die nu geldt. Het vormt de sleutel tot het juiste begrip van Gods huidige activiteiten. Stop. Want nu zou je eigenlijk aan je groep moeten vragen, wat doet God dan? Wat zijn Gods huidige activiteiten? Zou je voor jezelf kunnen zeggen, hoe God op dit moment handelt? Waar hij mee bezig is? Wat zijn zijn activiteiten? Daar gaat het toch over in de tekst. Dan wil ik weten, wat doet hij dan? Dat vraag ik me af. Ik wil niet zomaar lichtvaardig over die tekst dansen. Maar eigenlijk zou je moeten vragen, schrijf nou eens voor jezelf iets van Gods activiteiten op. Waar is hij mee bezig? Misschien in een hele grote lijn. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, een paar versen uit diezelfde Efeziërsbrief. Nou, als je gaat naar hoofdstuk 1... En je leest daar het 10e vers, als ik dat goed genoteerd heb. En dan begint het met hele moeilijke woorden, maar die laat ik maar even liggen, daar hebben we op gestudeerd. Tot beheer van het complement van de era's, en dan komt het om het al te culmineren in de Christus. Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. Dus alles in de MBG-tekst stond onder één hoofd samen te vatten. Eigenlijk onder één hoofd brengen, als het ware. En dat is Christus. Alles onder dat ene hoofd brengen. Even populair gezegd, het woord culmineren. Dat is een activiteit van God op dit moment. Hij is bezig alles onder dat ene hoofd te brengen. Je zou kunnen zeggen, dat is een beweging van beneden naar boven. Allemaal naar dat ene hoofd, Christus. Zowel wat in de hemelen, als wat op de aarde is. Dat zijn de twee gebieden waarin God dat uitwerkt op dit moment. De hemelen en de aarde. Alles onder één hoofd, Christus. Dat is één van Gods activiteiten op dit moment. En ik hoorde al iemand zeggen, gemeente uitroepen, terecht. Want dat zou je bijvoorbeeld, en misschien komt iemand uit de groep daarop, dat zou je bijvoorbeeld kunnen lezen in datzelfde hoofdstuk, als ik het goed heb genoteerd, in vers 22 en 23. Een andere activiteit, dat is natuurlijk niet echt een andere activiteit, maar een ander aspect van Gods activiteiten. En daar staat namelijk, en alles onderschikt hij aan zijn voeten, onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente, die zijn lichaam is. Het complement van hem, die het al in alle compleet maakt. Daar is God mee bezig op dit moment. Alles onderschikken aan zijn voeten. En hem als hoofd boven alles. En bovendien nog geven aan de uitgeroepen gemeente. Dus aan de uitgeroepenen. Dat wil zeggen onderschikking. Alles onderschikt hij aan zijn voeten. Alles wordt onder één hoofd gebracht. En datzelfde alles wordt onderschikt aan zijn voeten. Aan de voeten van Christus. En dat is een beweging, zou je kunnen zeggen, van beneden, van boven naar beneden. He, als het ware, je ziet het tweerichtingsverkeer daarin. Het onder één hoofd brengen, naar boven toe. En het onder zijn voeten brengen, dat is naar beneden toe. Onderschikking en, met een mooi woord, culmineren. Dat zijn zo wat activiteiten van God. En als je nou die activiteiten van God op een juiste manier wil begrijpen, dan heb je daar een stukje kennis voor nodig. Kennis die Paulus biedt in dat tussenstuk van zijn gebed. En bijvoorbeeld, ja, het uitroepen van de gemeente op dit moment is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld, hè, van Gods activiteiten. Maar dat past helemaal in datzelfde plaatje. Oké. Nou, even terug naar de werktekst. We hebben nagedacht over Gods activiteiten. En dat brengt dan gelijk je weer in stille verwondering. Want hoe is het mogelijk, hè, dat ik persoonlijk, denk ik dan altijd maar, kennis mag hebben van dat grote plan van God? Nou, ik weet dan één ding, dat ligt zeker niet aan het feit dat ik zo'n brave Hendrik ben. Want dat ben ik helemaal niet. En het ligt zeker niet aan het feit dat ik zulke geweldige kwaliteiten bezit. Want die bezit ik niet. Ik ben maar een middelmatige geest. Ik ben niet origineel van mezelf, denk ik dan altijd. Ik kan misschien hier en daar wat overbrengen, maar dan moet ik het van een ander aangereikt krijgen. En nou, zo heeft ieder zijn kwaliteiten, zijn sterke, maar zeker ook zijn mindere punten. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, God heeft ons in principe helemaal niet nodig. Wat een wonder dat hij ons toch wil gebruiken. Van een wonder dat hij van eigenwijze, beter wetende, soms wat hardnekkige mensen, dat hij die wil gebruiken in zijn plan. En dan wordt die kennis van die brief, die komt ineens in een heel andere omgeving te staan. Namelijk, op het moment dat je je eigen plaats ziet in dat plan, dan besef je ineens hoe groot die God is. Die zich niet te groot vindt om zich mijn vader te noemen. Dat is geweldig. En dan kijk ik vandaag uit mijn raam, in mijn klaslokaal, dan zie ik daar beneden, zie ik die bomen staan, helemaal wit onder de rijp. En denk ik, wat een prachtig gezicht is dat. Ik had dat zo nooit kunnen bedenken. Maar God in zijn natuur, die op dit moment alleen maar gebroken is, hè, we kunnen alleen maar een gebroken stukje van de natuur zien, laat al zulke geweldige dingen zien. Nou, als die gebroken natuur dan al zo fantastisch mooi kan zijn en zulke geweldige, wonderbaarlijke dingen bevat. Ik laat dan bij schepping laat ik een stukje zien van een video over groei van plantjes. En iedere keer ben ik er verbaasd over zelf. Dat wordt dan versneld, wordt dat getoond. Dan zie je zo'n grassprietje uit de grond komen. Of een bloem opengaan. Of, nou, geweldig, geweldig. Als je om je heen kijkt, dan vragen leerlingen wel eens, meester, hoe kan je nou in God geloven? Je ziet hem toch niet? Nou, kijk eens om je heen. Wat je van zijn werken allemaal ziet. Hè, dan kan je toch haast niet anders dan zeggen, ja, Vader, u heeft dat allemaal prachtig bedacht. En daar mag ik een plekje in vinden, in heel die wonderbaarlijke schepping. Staat in de werktekst, alle wijsheid van de wereld weegt daar niet tegen op. Veel van Gods woord is zonder dit gedeelte niet goed te verstaan. Geen ander gedeelte van de schrift heeft zoveel waarde voor de gelovigen van deze era. Ja, hoor ik iemand denken, dat zeg jij nou wel. Maar moest kijken, ik vind heel veel kracht in de zaligspreking. Of, maar voor mij is een ander gedeelte heel belangrijk. Ja, het lijkt haast overdreven wat broeder Nochie zegt, maar het is wel waar. Want waarom zegt hij dat nou? Geen ander gedeelte van de schrift heeft zoveel waarde voor ons als gelovigen op dit moment, van deze era, als dit stukje waarin het geheimenis van Christus nog eens een keer wordt verteld en het geheimenis van de Efezebrief. Nou, het geheimenis van Christus, heel kort samengevat, de groep moet dat nu kunnen dromen, denk ik. Hè? Hij hoofd over het heelal, het al, zou ik haast zeggen. Het Efeze geheimenis, waar we weken mee bezig zijn geweest, maanden misschien wel, dat gezamenlijk. Hè? Dat even samen. Dus een stukje over de gemeente en een stukje over Christus. Die twee geheimenissen, als je dat niet weet, wat mis je dan? Heb ik me afgevraagd. Als dit gedeelte zo belangrijk is, zegt Boeder nog. Wat mis je nou als je die geheimenissen niet goed op een rijtje hebt? Als je ze niet kent, bijvoorbeeld. Nou, dan gebeurt er wat met je geloofsleven. Wat gebeurt er dan? Dan zie je niet dat de evangeliën voor ons een hele andere plaats hebben dan ze voor Israël hebben. Want dan zie je niet dat wij niet in dezelfde lijn staan als Israël. Misschien kom je dan wel tot de gedachte die verschillende kerken in het verleden hebben opgevat, dat wij in plaats gekomen zijn van Israël. En dat Paulus eigenlijk hetzelfde vertelt als de evangelisten, als Petrus, Jacobus, Johannes enzovoort. Misschien mis je dan helemaal dat de schrift een bepaalde opbouw heeft, waarin God juist voor die hemelen een andere groep uitroept dan voor de aarde. En als je dat mist, dan krijg je problemen. Want hoe moet je dan aankijken tegen dingen als de opname van de gemeente? Dat gaat dan wringen met andere gedeelten, met de evangelie, met de komst van de Heer voor Israël, waar hele andere dingen over gezegd worden dan de komst voor ons. Dan gaat dat botsen met de boodschap van het Koninkrijk. Dan heb je niet meer een helder zicht op de plaats van genezingen. Want dat zou dan net zo goed voor ons wel kunnen zijn. Of tekenen, wonderen. Het spreken in talen. Nou, dat is onmoeilijk genoeg, want Paulus spreekt daar heel duidelijk over in de Korinthebrief. 1 Korinthe 12, 13, 14. Kortom, er gaat verwarring heersen in je geloofsleven. En dat is precies wat je ziet bij heel veel gelovigen in onze tijd. Er heerst grote verwarring. Wat je nodig hebt om die verwarring beëindigd te zien, dat is een stukje kennis van Gods woord. Maar kennis is niet voldoende. Hè? Want het gaat ons niet om kennis, maar het gaat ons om kennis van Gods woord, die alles op zijn plaats zet. Hij is toch de theos, de plaatsaanwijzer. Hij zet alles op zijn plek. Hij geeft al die dingen die ik heb genoemd, genezingen, tekenen, wonderen, wat heb ik nog meer gezegd? De opname van de gemeente, geeft hij allemaal zijn plek in zijn plan. En als je daar een beeld van krijgt, dan komt dat doordat God je die kennis gegeven heeft. Samengevat in dat gebed, in het gebed van Paulus. Hij vindt het zo belangrijk dat hij dat nog even naar voren haalt. Kort samengevat, nou ja, vers 1 tot 13. Hè. Dat is al moeilijk genoeg om die tekst in zijn lijn te zien, in zijn verband. Maar het is wel een samenvatting van die genade die in die Efezebrief eerder breed uitgemeten neergelegd werd. Dus als je nou leest, geen ander gedeelte van de schrift heeft zoveel waarde voor gelovigen van deze era, ja, dan denk ik daarover na. Dan denk ik, nou, ja, zou dat nou? Jazeker. Jazeker is dat zo. Want dat zet ons recht op onze voeten. Het geeft ons kennis van Christus, die de plaats die hoofd is van het al. En het geeft ons kennis van de plaats van de gemeente. En onze plaats in die uitgeroepen gemeente. En als we dat weten, weten we precies welk gedeelte van de schrift op ons van toepassing is en welk gedeelte voor Israël bedoeld is. We krijgen dan een duidelijk beeld. Alles valt op zijn plaats en alle verwarring die vroeger bestond, die valt weg. Een einde aan de verwarring. En vandaar dat dit gedeelte zo ongelooflijk belangrijk is. Laten we het dan, die plaats, in ons hart en gedachten geven die het verdient. Mag het aan hen die dit lezen, zegt broeder Nochtan, net zoveel licht verschaffen als het aan mij gegeven heeft. Mag het de wilde en de heerlijkheid en liefde schenken die God in voorraad heeft voor alle die hem lief hebben gedurende deze dag van verwerping van Christus door Israël en de wereld. En dat is heel fijn. Nou, is het natuurlijk leuk om kennis te hebben, maar het geweldige is dat we naar liefde toe gaan. Want kennis zonder liefde blaast op. Kennis maakt opgeblazen. En die kennis zal ook een dag afgedaan hebben, zegt 1 Korinthe 13, vers 8. Als ik alles wist wat er te weten was, maar ik had de liefde niet. Als ik alle kennis had, maar ik had de liefde niet. Ik ware niets, zegt 1 Korinthe 13, vers 2. Liefde, dat is eigenlijk de kern. Het is wat Gods Vader hart beweegt. En het is dat wat hij uitstort in onze harten. En zonder die liefde kun je een hele hoop kennis hebben. Maar dat blijft er maar een opgeblazen boel. Ik heb er naar gekeken. Hè? Wat betekent het nou opblazen? Nou, dat is niet best. Wat je opblaast, loopt over het algemeen ook weer leeg. En als je in je auto stapt, dan loop je daar wel eens een keertje tegenaan. Zoals ik laatst, toen ik iets te hard tegen een stoepje aanreed. En dat wat er ingeblazen was, dat liep er weer heel hard uit. En plotseling stond ik daar en kon ik niet meer verder. Het doet eigenlijk de maat ergens van vergroten, hè? Als je iets opblaast. De maat wordt groter, maar het is meer schijn dan zijn. Want als je er een naald in steekt, dan is het weg en er blijft er niks van over. Een ballon kan heel groot zijn, maar prik er eens in en je houdt een stukje rubber wat de moeite niet waard is om het aan te zien. Je kan er maar één ding mee weggooien. Hè? Nou is het, vond ik het bijzondere, ik ben het woord opblazen eens na gaan kijken. En dat kom je eigenlijk voornamelijk in de 1 Korintiërsbrief tegen. Daar was een gemeente met grote verdeeldheid. Met mensen die zich opbliezen tegen elkaar. Die meer wilden lijken, meer schijn hadden dan zijn. Dan het werkelijk inhoud had. En je komt het woord opblazen bijvoorbeeld voor waar Paulus de Korinthe aanraadt in hoofdstuk 4 vers 6. Hè, dat niet de een zich tegen de ander moet opblazen. En toen moest ik even denken aan dieren in de natuur. Ik was toch met de natuur bezig. Ik denk, wanneer doen dieren in de natuur dat nou? Nou, ik zag toevallig een stukje film over een kogelvis. Dus een vis, dat stelt niet zoveel voor. En als er een vijand aankomt, dan blaast hij zich op. En waarom doet hij dat nou? Dat is om die vijand af te schrikken. Nou, zo kun je kennis uit Gods woord ook gebruiken. En wat gebeurt er dan? Ik heb dat wel eens meegemaakt. Dan is daar iemand die beschikt over een bepaalde kennis. En die slaat je dan met bijbelteksten om de oren. Dan denk je van, oh, je voelt jezelf kleiner worden. Ja, maar zoveel kennis heb ik helemaal niet. Laat ik mijn mond maar houden. Maar zou het dan niet gaan om opgeblazen kennis, als je niet oppast? Als, en dat vind ik nou het mooie van vanavond, als het om liefde gaat, dan moet je naast de woorden altijd ook op de ogen letten. Heb ik geleerd. Hoe kijken die ogen je aan? Is dat met fanatisme? Is dat met ik zal me gelijk krijgen? Is dat met jij dommerd, jij weet niet wat ik weet veel meer dan jij? Of is dat vanuit een bewogenheid van een hart dat erop uit is om jou ook te laten delen van die kennis die zo geweldig is? En als we dan over het geloof praten met mensen in onze omgeving, zou het dan niet ongelooflijk belangrijk zijn om dat doen vanuit die liefde, waar we het ook vanavond over zullen hebben,
Maar past dat nou eens toe in je leven? Hè? Daar gaat het me vanavond heel sterk om. Vanuit die bewogenheid met die mens die tegenover je staat. Het is Gods vaderhart dat bewogen is met ons, met deze wereld, die van hem weggelopen is. En die liefde van vader deed de zoon de weg naar het vloekhout gaan. Dat is een diepe bewogenheid. 1 Korinthe 4 vers 6. Hè? Niemand moet zich tegen de ander, voor de een en tegen de ander opblazen. Waar is de liefde dan? 1 Korinthe 4 vers 18 tot 19. Waar je vindt dat sommigen hebben zich opgeblazen. En ik noem dat maar even. Het is misschien goed om wat meer dan die enkele tekst te lezen. Maar dat kan eventueel in de avond zelf in de groep. En 1 Korinthe 5. Als het dan gaat over afschuwelijke zonde in de gemeente, in verband met hoererij, dan zegt Paulus in vers 2, 1 Korinthe 5 vers 2, en gij zijt opgeblazen, in plaats van u veel eer te bedroeven. Laat nou eens tot je doordringen wat die zonde in de gemeente betekent. Dan zou je toch tranen uit je ogen moeten huilen, dat zoiets plaatsvindt. En je bent opgeblazen. Ik denk dat Paulus dat met verdriet in zijn hart geschreven heeft. 1 Korinthe 5 vers 2. Nou, 1 Korinthe 8. Waar Paulus zegt, kennis maakt opgeblazen, maar liefde bouwt op. Hè, sticht in de MBG. Kennis blaast op. Dan lijk je meer dan je bent. Hè, als je maar flink met teksten kan schermen. En misschien wel de conclusies die je daaruit trekt. Maar liefde bouwt op. En dan weer dat woord, weer die combinatie. Hè? Kennis zonder liefde is zo leeg, zo koud, zo kil. Hoe staan de ogen als het om kennis gaat? 1 Korinthe 13, vers 4, waar staat dat de liefde juist niet opgeblazen is. En tenslotte vond ik nog Colossense 2, en dan zit je in een andere brief, vers 18, waar het gaat om mensen in de MBG-vertaling als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn denken van het vlees, door zijn vleeselijk denken. Nou, als je die teksten stuk voor stuk bekijkt, dan zie je dat opgeblazen zijn geen positieve eigenschap is in de schrift. Misschien kan het onder mijn auto een hele fijne functie vervullen, het opblazen van die band, want als die leegloopt zit ik met een probleem, maar in de schrift, als het gaat om de schrift en om de intermenselijke relaties, de band tussen mensen, de relatie tussen mensen, is opgeblazenheid geen positieve eigenschap. Goed, we gaan terug naar de werktekst en we zijn dan bij bladzijde 263. Daar staat boven het evangelie van Gods liefde. Als wij evangelie prediken, en per slot is dat goed bericht, een goede boodschap, laten we dan de mensen niet aansporen tot geloof, zonder hen eerst een boodschap te geven die ze mogen geloven. Met andere woorden, je moet niet aansporen tot geloof als mensen de inhoud niet kennen. Je moet de inhoud kennen, en daar mag je geloof aan schenken, als God het je geeft. Je kunt eenvoudig tegen hen zeggen, geloof God. Het evangelie zelf bestaat uit wat God zegt over Christus. Het zou goed zijn als ons gebed dat zondaren met God verzoend mogen worden, onderbroken werd. Dat gebeurde namelijk bij Paulus ook. Onderbroken, opdat eerst Gods houding duidelijk kan worden, waarop onze aansporing gebaseerd is. Zo ook in de dienst aan de heiligen. Liefde kun je niet uit een opgedroogde bron omhoog pompen. He? Waar geen liefde is, kan je het ook niet oppompen. Nou, God geeft ons een overvloeiende bron, zou ik haast zeggen. He? Als je het goed bekijkt, dan heeft hij zijn liefde in onze harten uitgestort. En dat betekent dat we vanuit die bron die God aanvoert, zal ik haast zeggen, of laat lopen, dat we daarvan uit aan het werk mogen gaan. Liefde kun je niet uit een opgedroogde bron omhoog pompen. Breng eerst de pomp op gang. Ik denk dat er twee woorden ontbreken. Breng eerst de pomp op gang. Met de overstijgende liefde van God. Dat is het allereerste. Het is Gods liefde. Als Hij die niet in ons hart geeft, dan kan je pompen tot je in ons weegt, maar dan komt er niks omhoog. In ieder geval niet Gods liefde, niet die agape, waar het eigen belang van uitgesloten is. Hooguit, ben jij lief voor mij, dan ben ik lief voor jou. Maar werk je me tegen, dan zal ik je eens even terugpakken. Zo werkt het tussen mensen heel vaak. Maar Gods liefde is heel anders. En het bijzondere vind ik, dat, en voor de Bijbelgroepleiders heb ik daar straks een tekst voor, ik weet niet of die al uitgedeeld is, maar als je kijkt naar hoe Gods liefde werkt, dan vraagt hij er niet naar of ik die liefde wel waard ben. Ik heb daar een paar weken geleden iets over mogen zeggen in een predikatie, als het ging om Jacob. En het bijzondere is dan dat God in Romeinen 9 vers 13 zegt, Jacob heb ik lief. En Esau haat ik. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, een van de allerbijzonderste dingen daaraan is dat hij begint met de naam Jacob. Hij begint niet met de naam Israël. Dat zou logisch zijn. Die naam betekent oprecht met al, oprecht met God. Als dat volk oprecht met God was, als de stamvader oprecht met God zou zijn, dan zou het voor ons ook niet zo moeilijk zijn dat te begrijpen dat hij zijn liefde aan hem schenkt. Dat hij hem in liefde draagt, verdraagt, leidt, behoedt, bewaart, brood geeft om te eten, kleding om te dragen, een tentdak boven zijn hoofd, schapen als bezit, enzovoorts. Alles wat hij bezit en krijgt in de loop van zijn leven. Maar hij heeft hem lief onder de naam Jacob. Healer. En dan bedoel ik niet healer in het Engels, genezer, maar dan bedoel ik iets wat in het Nederlands niet bestaat en wat wij dan maar vertalen als hielenlichter. En dat was hij ook. Een hielenlichter. In onze ogen deed hij het helemaal verkeerd. Maar hij hield wel vast aan Gods belofte. En terwijl hij het zo ontzettend niet verdiende, schonk God hem zijn zegen. En hoe anders is het eigenlijk bij ons? Ik denk dat het precies hetzelfde is. Als we ons eigen leven eerlijk beschouwen in de spiegel van Gods woord, dan ontdekken we dat wij het absoluut niet waard zijn. Dat hij ons ook maar één blik waardig keurt. Laat staan dat hij ons zegent, te midden van de hemelingen. Met een zegen die we niet eens kunnen bevatten, en er daarom maar snel overheen lezen. Maar Jacob heb ik lief. En dat is het bijzondere. Niet onder de naam Israël, maar onder de naam Jacob kreeg hij de belofte. En dat geldt ook voor het volk. Je zou kunnen zeggen, alle nakomelingen van Jacob, die in de geschiedenis Israël genoemd worden, die dragen die naam, als je naar hun daden kijkt, geheel ten onrechte. Want eigenlijk zijn ze een weerspiegeling van het karakter van Jacob. En zijn ze net zo weerspannig, eigenwijs, vertrouwen ze net zo min op Gods woord en proberen ze net zozeer Gods gunst zelf te verdienen en door eigen handelen te verkrijgen als hun stamvader Jacob. Het is heel bijzonder dat God ook dat volk niet eerst oprecht maakt en het daarna beloont voor die oprechtheid, maar eigenlijk juist door al die eeuwen van ongeloof, van hardnekkigheid, van weerspannigheid, van trots, van afgodendienst zelfs, juist in al die eeuwen blijven Gods belofte en zijn zegen staan. Hij heeft Jacob lief en hij heeft zijn nageslacht lief. En dan mag je denken aan, hoe zit dat bij ons? En dan moet ik denken aan wat God zegt in Romeinen 8, vers 35, 37. Wat zal ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus? Wij verdienen het net zo min. En niettemin staat die belofte er. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Zelfs in momenten dat het zwart is enzovoorts, verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door wie? Niet door onszelf, maar door hem die ons lief heeft. En dat betekent dat wij, net zo goed als dat eigenwijze hardnekkige volk, vast mogen houden aan Gods belofte en aan zijn woord. Hij is trouw, hij is betrouwbaar. En dat kan ons bemoedigen, dat kan ons versterken. Als we dat zien, Gods liefde is niet voorwaardelijk. Het is ook niet afhankelijk van iets aan onze menselijke kant. Hij schenkt die liefde om niet. We zijn het niet waard. We zijn het niet waardig. Hij vraagt er ook niet om. Hij vraagt niet of wij het wel waard zijn. Maar hij schenkt zijn liefde. En misschien dat alleen als je het juist niet verdient, dat dat wel de manier is waarop je het meest die liefde van God kunt waarderen. Als je dat inziet. Want liefde die je verdient is eigenlijk niet meer dan logisch. Maar liefde die je niet verdient, daarvan word je stil en daarvoor ga je in verwondering bij God te raden. En nou is het geweldige dat liefde nou net de motivatie is achter al Gods handelen. Niet anders dan liefde. En als er dan staat, Ezer haat ik, dan is dat slechts een tijdelijk middel om te komen tot het einddoel. En dan vond ik het heel bijzonder voor mezelf te ontdekken dat als God zegt, Ezer haat ik, dat hij hem wegstuurt bij Isaac vandaan, de bergen in, maar niet zonder zegen. En dat hij hem met zegen op pad stuurt. Nou, als dat Gods haat is, dan zou ik haast zeggen, ik teken voor die haat. Laat staan als het gaat om Gods liefde. Als Gods haat betekent dat je gezegend wordt als Esau, laat staan, wat betekent het dan dat God je lief heeft. Heel bijzonder, heel bijzonder. En iemand heeft dan in het verleden gezegd, hè, het bijzondere is dat in Gods liefde, daar zit geen verplichting in. Het is volledig vrijwillig van zijn kant, zonder enige aanleiding van ons uitgegeven. En Gods haat, daar zit geen venijn in. Geen venijn in. En dan denk ik aan hoe wij met tegenstanders wel eens omgaan. Dat kan zo venijnig zijn. Dat kan zo'n... Met woorden kun je iemand zo gemeen raken. Zo'n sneer die je echt in het hart kan treffen. God kijkt Ezo aan hoe die op dat moment was. Onverschillig. Stelde Gods zegen niet op prijs. En God keek Jacob aan hoe hij hem in de toekomst wilde zien. We hebben het een van de afgelopen keren gehad over het voornemen van God. En het bijzondere is dat dat woord hetzelfde is als de toonbroden, heeft het mee te maken in de tempel. Die toonbroden die lagen daar met een reden. Namelijk dat hardnekkige, weerspannige volk zoals het in de woestijn was, dat ieder moment dreigde neergesabeld te worden door Gods toren. Maar dan waren daar de toonbroden. Hij keek naar dat volk zonder zonde. Het waren broden waar geen zuurdeeg in zat. En hij keek, die 12 broden, die representeerden de 12 stammen van Israël, zoals ze in de toekomst zullen zijn. Hij zag ze aan, zoals ze in de toekomst zullen zijn, zonder zonde. En zo keek hij ook naar Jacob. Wat een eigenwijs mannetje, zouden we zeggen. God doet zulke geweldige beloften en hij moet er zelf weer wat aan toevoegen. Nou, zo zijn wij precies einde. Maar hij ziet ons ook niet aan zoals wij handelen. Hij ziet ons aan in Christus. En dat zal lijfelijk ook in de toekomst aan ons geopenbaard worden. Dat is het bijzondere. En even een parallel tussen die toonbroden en ons. Ik weet wel dat wij nu al in Christus zijn. Maar lichamelijk en in onze wandel valt daar nog wel eens wat op af te dingen hier en daar. Althans, dat doen we zelf. Terwijl de waarheid is dat wij natuurlijk in Christus zonen van God zijn. En daar mogen we op blijven staan. Dat is een waarheid. Maar ook ons lichaam zal in de toekomst daaraan aangepast zijn. En een heerlijkheidslichaam zijn. Nou, ik zit niet erg op in de werktekst. Maar ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Want het zijn toch hele fijne gedachten, vond ik althans voor mezelf, om er eens zo mee bezig te zijn. Terug naar de werktekst. Liefde kun je niet uit een opgedroogde bron omhoog pompen. Breng eerst de pomp op gang met de overstijgende liefde van God. En zoek pas daarna een antwoord in de harten van zijn heiligen. Ik heb u die tekst al een paar keer genoemd, Romeinen 5 vers 5. God stort eerst zijn liefde uit in ons hart, voordat hij van ons een reactie verwacht, zou je kunnen zeggen. Deze overdenking is dan ook helemaal afhankelijk van de studie die eraan vooraf ging. Alles wat God in het eerste gedeelte van die Efeziërsbrief heeft geopenbaard. Deze overdenking bezit maar weinig kracht voor hen die niet eerst de genade en heerlijkheid hebben ontvangen die God aan de natie geschonken heeft in dit huidige beheer van het geheimenis. De bron staat droog, zou je kunnen zeggen. Als je niet de genade en de heerlijkheid ontvangen hebt, als je daar geen kennis van draagt, hè, die God voor deze era aan de natie geschonken heeft, ja, dan pomp je ook weinig omhoog, zou ik haast zeggen. Dan blijkt ook weinig dat die liefde van God in je hart is uitgestort. Want dan sta je namelijk met twee voeten in een ander soort evangelie. Een evangelie wat werkt met voorwaarden. Indien